De afgelopen maanden hebben Marieke en ik lezingen gehouden over geestkracht, spirituele kracht. Dat door te mediteren ben je bewust van het moment, de ervaring die er op dat moment is. En je oefent je geest. Die wordt vaardig, die wordt krachtig. En die vijf spirituele krachten heten in het Pali de Indriya. En we zijn vandaag toe aan de vijfde, de laatste, wijsheid. Eerst is vertrouwen, dan komt toewijding of inzet, energie, opmerkzaamheid, concentratie, wijsheid. En wijsheid, ander woord voor wijsheid, is inzicht. Dat je dat wat je ervaart, herkent en op een gegeven moment daar een patroon ook in kunt herkennen. Als je het als het ware onderzoekt en gaat herkennen wat daarbij hoort. Dus andere woorden voor wijsheid zijn onderscheidingsvermogen of helder begrip. En waar krijg je dan inzicht in? Nou, een ervaring van iets zien. Het oog. Bewust van zien. Dus niet zo alleen maar van wat ik zie, maar het feit dat ik zie. En daar komt bij dat er automatisch iets mee komt van ik vind het mooi of ik vind het niet mooi. Of het is nog het een, nog het ander. Het is neutraal. En dat er allerlei reacties kunnen opkomen naar aanleiding van oh, of nou, of tja. Dus dat die bron van de lading, van de gevoelstoon, zoals dat heet, bij dat wat je ervaart, vaak zorgt voor wil ik wel, wil ik niet, allerlei gedachten, meningen. Waardoor je in beslag genomen raakt, waardoor die denkmotor op gang komt. En vandaag zou ik dus over wijsheid kunnen vertellen, maar ik zou vandaag willen gebruiken om iets over de Boeddha, de historische Boeddha, te willen vertellen. Want in mei, in de maand mei, is er de gewoonte om de verjaardag van de Boeddha te vieren, te herdenken, de geboorte, de verlichting en het heengaan van de Boeddha. Dus het einde van zijn leven in de wereld. Dus ik zou meer de nadruk op de ontdekker dan op de inhoud van de ontdekking willen leggen. Want het meest bijzondere aan de Boeddha, aan de historische Boeddha, is het feit dat hij wakker werd. Dat hij, wat we wel noemen, verlicht raakte. En wat is wakker en verlicht? Dat is helder. Je hebt helder zicht. Licht geeft helder zicht. En licht is ook niet belast. Je bent niet bevangen door je ervaringen. Je zit er niet in verstrikt. Dus het lichte, verlicht zijn, gaat over het niet meer vastzitten. Ook het vrij zijn. Vrij van allerlei reactiepatronen. En van die historische Boeddha wordt gezegd dat hij niet alleen dat ontdekte, hoe de geest werkt, maar dat hij dat ook kon vertalen in inzicht. Dat hij daarin oorzaak en gevolg herkende en daar heel veel hele precieze beschrijvingen van heeft gegeven. En dat hij dat ook vertaalde in hoe hij leefde. Dus een weten en een vertalen in compassievol gedrag. Van de historische Boeddha wordt gezegd dat hij heel veel geestkracht had, dus dat hij veel kon, ja, ik zou zeggen, paranormaal kon zien. Dat hij veel kon doorzien. Kenner van verschillende werelden. En dat is iets waar we nog alle dagen hier baat bij hebben. Hij heeft zijn kennis ook doorgegeven. Hij was leraar. Hij heeft niet alleen iets ontdekt, maar hij heeft er ook over verteld. En hij heeft heel veel mensen geholpen om hun ontdekkingen te doen. En als je hier zo'n avond mediteert, dan vertellen wij altijd over de boeddhistische verhalen. Wat niet betekent dat je boeddhist zou moeten worden of zijn om hier te kunnen meedoen. Het gaat veel meer om het verhaal wat verteld wordt, wat bedoeld is als een kader waar jij dat wat jij ervaart in kunt plaatsen, zodat je er meer zicht op krijgt. Het woord levensbeschouwing eigenlijk wel een mooi woord. Want je beschouwt hoe het leven in elkaar zit. En daar heeft de Boeddha een bepaalde optiek, een bepaalde gezichtspunt in. En zo'n feest, zo'n verjaardagsfeest, Wesak heet dat in het Pali. Waarbij we dus vieren de geboorte, de verlichting en het heengaan van de Boeddha. Is iets wat in Azië een hele gangbare ceremonie is. Dus het komt uit de Aziatische cultuur, dus er zitten ook Aziatische kanten aan. En het behelst eigenlijk twee dingen, twee rituelen. Het toevlucht nemen tot de Boeddha, de Dhamma en de Sangha en je committeren aan 5 leefregels. Dus het chanten van regels waarin we toevlucht nemen tot de Boeddha, Dhamma, Sangha. En 5 leefregels chanten. En in Azië doen ze dat iedere dag. Dus niet, het is niet iets heel bijzonders, het is iets heel gewoons. En als we hier een retraite doen, dan nemen we die leefregels ook. Dus dat is ook een onderdeel wat we wel vaker noemen. Maar bij de Wesak is dat de kern van de ceremonie. Ik heb vorige week een retraite gegeven over rituelen. Dus ik heb me er wat in verdiept en ik heb het een week gedaan. En het mooie van een ritueel, bijvoorbeeld een buiging maken, is dat je een commitment, ik ga mediteren en dat mediteren is waardevol voor mij, samenbrengt met aandacht, als ik mijn handen bij elkaar doe en beweeg, dan ben ik daar met mijn aandacht bij en het geeft expressie. Ik maak een beweging of ik gebruik mijn zintuigen. En je brengt dus eigenlijk je hart, je geest en je lichaam bij elkaar. En dan maak je een buiging. En wat doet een ritueel? Dat geeft concentratie, want je focust je aandacht op dat wat inspireert en je brengt een beweging en een aandacht bij die 3 bij elkaar. Dat geeft concentratie en maakt je bewust van waar het voor jou eigenlijk om gaat, wat je commitment is. En het bijzondere is ook dat we vaak bij een ritueel dat samen doen. Dus je doet het allemaal tegelijk. En dat verbindt. En dat verbindt ook, dat versterkt ook de kracht ervan. Nou is dat iets wat we hier niet doen. Ik heb zelf altijd het idee gehad van, ik wil het niet opleggen, ik doe het gewoon, want bij mij hoort het. Ik heb iets met dat ritueel en je kunt het uitproberen. Je kunt voor jezelf voelen hoe dat werkt en daar je eigen vorm in vinden. Want het is op zich iets waarbij je expressie geeft aan. Het wordt zichtbaar. Als je buigt, dan zien mensen dat. En het feit dat je zo'n ritueel herhaalt, het steeds opnieuw doet, ik doe het aan het begin en aan het eind van het mediteren, dat geeft voor mij een soort, mijn hele systeem denkt van, oh ja, we gaan mediteren. Vorige week bij die retraite, was heel bijzonder, er waren 4 mensen die dezelfde soort sloffen hadden. En ik was een van die 4. Dus er stonden 4 paar lichtblauwe sloffen. En het overkwam mij dat ik uit de meditatiezaal kwam en mijn voet in een slof stak en dacht, nee. En de volgende, dat was hem ook niet. En de volgende, toen dacht ik, ja, dit is hem. En dat voorbeeld, dat raakte me ook, omdat een ritueel, de herhaling, eigenlijk ook zo werkt bij een ritueel. Je voet, je slof gaat staan naar je voet, omdat je er steeds op dezelfde manier in zit. En je lichaam en je geest, ja, gaan er naar staan als je steeds dezelfde beweging maakt, met dezelfde intentie, dezelfde woorden. En bij rituelen gaat het vaak ook over iets mysterieus, over iets eerbiedigs, over devotie. Over dat je daar iets bij moet voelen of dat je iets moet vereren. En dat kan ook wel weerstand oproepen. Dat is een van de redenen waarom ik het niet opleg. Niet zeg van nou, wij bij de Vipassana, wij doen het hier zo en iedereen doet dan tegelijk zo. Juist omdat dat hoe je in contact komt met wat het voor jou betekent, wat jouw commitment is en de aandacht die jij daarbij opbrengt, vanzelf je in contact brengt met iets wat groter is dan jezelf, met energie. Je stemt af op iets wat groter is dan jezelf. Dat is iets wat in mediteren ook gebeurt. Het hoort er eigenlijk heel erg bij. Zo van, je weet niet wat er gaat komen. En in zo'n ritueel zit ook iets van, het brengt iets en het, je weet, je kan eigenlijk niet de vinger erop leggen wat dat nou oplevert, buigen. Maar het is een activiteit van je toevertrouwen, overgeven. En wat we dan in die veezak als ritueel ook hebben, is dat we samen chanten. En chanten is een manier van zingzeggen. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Zo begint het. Dat is de eerste regel. En dat toevlucht nemen, als je die regels zingt, ik neem toevlucht tot de Boeddha, ik neem toevlucht tot de Dhamma, ik neem toevlucht tot de Sangha. Wat doe je dan eigenlijk? En misschien zit daar ook wel wat onbekendheid of onwennigheid of misschien weerstand bij, dat je niet precies weet wat je dan eigenlijk doet, wat je dan eigenlijk wat toevlucht nemen eigenlijk betekent. Ik hoorde een lezing van een Spaanse meditatieleraar die in Engeland in Gaia House een lezing gaf. Hij heet Bernard Font. En die in het Engels heet toevlucht nemen taking refuge. En hij als Spanjaard maakte van dat woord refuge refugio, berghut. En hij zei, toevlucht nemen is als een berghut. Ik heb veel in de bergen gewandeld, lang geleden, maar veel. En dan in de Pyreneeën, hè, dat is altijd Je weet nooit hoe dat wat achter die volgende heuvel zit eruit ziet. Je weet nooit hoe ver het nog is. Maar als je dan ziet dat hij er staat, je bent er. Het feit dat er onderdak is, de bescherming is tegen de kou en het weer en de dieren. En dat er water in de buurt is, dat je eten kan maken, dat er comfort is. Bedden zijn niet heel comfortabel, maar toch beter dan buiten. Dat is een refuge. Dat is toevlucht nemen, bescherming vinden. En wij gebruiken dat woord bescherming vinden misschien helemaal niet zo vaak. En als we daar onbewust mee bezig zijn, dan zoeken we het vaak veel meer in omstandigheden buiten ons. He, die berghut moet niet lekken en moet hout genoeg hebben om een vuurtje te stoken. En moet genoeg bedden hebben die goed slapen. En dus dan leg je buiten je de voorwaarden waar je hoopt dat je je bescherming vindt. En dat was het bijzondere van de ontdekking van de Boeddha. Die legde die bescherming bij hoe je geest werkt. Dus niet bij omstandigheden buiten, maar bij de binnenwereld. Het feit van opmerkzaam zijn is dat je ziet de realiteit zoals die is. En dat je leert om je daartoe te verhouden. En dus wat ik net vertelde van dit aantrekken of afstoten van ervaringen. Van ik vind het mooi of ik vind het lelijk. Of ik vind er eigenlijk niks van. Dat geeft beweging. Dat geeft hechten. Dat geeft er iets mee willen. Dus je leert je verhouden totdat je daar vrij van blijft. Dat je daarin gewoon in het midden kunt blijven. En op die manier train je je geest om bewust te reageren, in plaats van automatisch onbewust. En als je dan toevlucht neemt tot de Boeddha, wat doe je dan eigenlijk? De Boeddha zou je kunnen associëren met die historische figuur van 2600 jaar geleden. Maar de belangrijkste ontdekking die daarmee samenhangt, is dat het gaat over die binnenwereld. Wat je met je geest kunt ontdekken over de potentie van opmerkzaam zijn. De Boeddha zou je kunnen associëren met jouw potentie om opmerkzaam te zijn. En de Dhamma, dat staat voor de leringen van de historische Boeddha, alle sutta's, de boeddhistische psychologie, de regels voor het samenleven van de monniken en de nonnen. Maar de Dhamma is niet een dogma, wat je moet geloven, wat je moet aannemen, wat een soort, nou zo ziet het eruit, zo is het. De Dhamma is als een landkaart, en als je je weg zoekt, is het fijn om een kaart te hebben. De Dhamma is het kader van al die begrippen, van al die rijtjes, waarin dat wat je zelf ervaart, kunt toetsen aan dat wat je ervan begrijpt. Dus dat je je eigen ervaringen naast iets kunt leggen, waardoor je er inzicht in krijgt. En het meest kenmerkende van waar we opmerkzaam van kunnen zijn, is de realiteit. Is gewoon dat wat we ervaren. Dus Dhamma staat ook voor de natuur. Dat wat zo zijn gang gaat. Natuurlijke processen heeft. Dat wat we ervaren. Het procesmatige ervan. Het feit dat we dat niet kunnen regelen. Kun je toevlucht nemen tot opmerkzaamheid van de realiteit En dan komt de laatste, de derde, Sangha. En Sangha gaat in theorie over de monniken, de nonnen, alle mensen die, of ze nou monnik of non of leek zijn, die ervaring hebben met die geestkracht die maakt dat je helder en wakker kunt zijn. En die gemeenschap die geeft verbondenheid. Je hoeft het niet alleen te doen. Het is, je kunt het zien als een lijn van mensen die het 2600 jaar aan een rij aan elkaar hebben doorgegeven. Je staat op de schouders van, of je loopt in de voetsporen van. En je kunt het ook in het nu brengen. Wij leven in relatie. Die realiteit, waar de Dhamma op slaat, dat is de realiteit van in contact met elkaar. En dat is dus ook een heel belangrijk oefenveld. Dus die principes van wat je ontdekt over hoe je geest werkt, die leef je uit met elkaar. En dat kan zijn andere mensen die ook mediteren, bijvoorbeeld hier zo'n avond, of als je op retraite bent. En dat kan ook zijn alle mensen met wie je samenleeft. Of samenwerkt. Die misschien helemaal niet die manier van kijken naar het leven hebben, maar die wel van invloed zijn op hoe jij voelt dat je kunt reageren. En het eerste wat we van elkaar leren is, de ander is anders. Dat is soms zo ingewikkeld. We willen zo graag dat de ander net zo denkt als jij, net zo praat als jij, net zo doet als jij. Dan is het vertrouwd. Maar het basisgegeven is, een ander is anders. En als je dat kunt accepteren, als daar de ruimte voor is, als dat bestaansrecht mag hebben, dan kom je bij, die ander is net zo'n mens als jij. Met dezelfde patronen, met dezelfde reacties, met dezelfde hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Dat is wat we leren aan elkaar. Dus als je toevlucht neemt tot de Boeddha en de Dhamma en de Sangha, neem je in feite toevlucht tot het potentieel wat er is om opmerkzaam te zijn in dat wat je ervaart met elkaar. En dat is een waarderen van het feit dat je mediteert. Daar zou je een feestje voor kunnen bouwen. Kun je een ceremonie van maken. Want wat is de functie van zo'n ceremonie of de functie van een ritueel. In de teksten komen er dan steeds twee woorden. De functie van een ritueel gaat over zuiveren en beschermen. En zuiveren is in de woord dan is een woord wat gaat over helder worden en dat wat gedoe geeft achterlaten, achterwege laten. Zuiveren en beschermen. Geest zuiveren gaat over, als je toevlucht neemt tot de Boeddha, de Dhamma en de Sangha, dan vul je je geest met iets wat voor jou van waarde is, wat je inspireert. En op het moment dat je je aandacht daarbij brengt, is er geen ruimte om op hetzelfde moment ook bezig te zijn met mopperen, hebberigheid, jaloezie. Al die dingen die je geest ook kunnen bezetten, maar die gedoe geven. Dus je aandacht brengen bij iets wat commitment heeft, wat van waarde voor je is, zuivert de geest naar, dan is die bezet met iets wat goed is, wat tevreden maakt. bewust van bent. En dat zuiveren gebeurt ook omdat je het steeds opnieuw doet. Je herhaalt het. En die training van je geest maakt dat er een gewoonte in je hersenen ontstaat. Die maakt dat je niet alleen voor dit moment, maar jezelf traint om een nieuwe manier van reageren aan te leren. Je bouwt eigenlijk een nieuw gewoontepatroon op. Dat is het zuiveren en dan het beschermen. Hoe beschermt dat? Als je op die manier leert om je geest te brengen bij dat wat voor jou van waarde is, dan is dat de bodem van waaruit, en dat heeft invloed op hoe je denkt en hoe je praat en hoe je doet. Dus de bescherming gaat over hoe je je gedraagt, hoe je met elkaar bent. En die bescherming bestaat dan heel concreet uit de leefregels, waarbij je jezelf uitnodigt, afstemt op dat je wil oefenen om niet te doden, niet te stelen, geen seksueel misbruik te plegen, niet te liegen, je geest niet te benevelen. Zulke dingen zijn ook bij wet geregeld. In de christelijke traditie gaat het over de 10 geboden. Dus het zijn eigenlijk hele gewone samenlevingsregels. En in wat ik zelf heel aansprekend vind aan de boeddhistische manier van zeggen is, ik onderneem de training om niet te doden. Leven te respecteren. Ik onderneem de training om niet te stelen, niet te nemen wat niet gegeven is, maar te delen wat er is. Dus je zegt niet, mag niet, zou niet zo moeten zijn, of ja, als je dat doet, loop je de kans op straf. Maar je ontwikkelt je geest. Dus je maakt van dat gedrag een beoefening. En daarmee leer je eigenlijk een onachtzaamheid of een gedrag wat gedoe geeft, dat leer je daarmee eigenlijk af. Dus door bepaalde dingen steeds opnieuw te herhalen, kom je niet meer toe aan andere dingen. Die blijven dan achterwege. Dus je hebt op een gegeven moment niet meer de neiging om te willen stelen. Of er is niet meer de neiging om te willen doden. Zo train je je geest om vrij en helder en onbelast te zijn. Dus dat is waar we ons aan toevertrouwen. Als we dat ritueel van de Wesak van toevlucht nemen en die 5 leefregels, als we dat chanten, dan gaat het hierover. En dat toevertrouwen, dat was de eerste van de 5 indriya, dat geeft de motivatie om ermee bezig te zijn. En de motivatie om ermee bezig te zijn zorgt ervoor dat de opmerkzaamheid groeit. En als de opmerkzaamheid groeit, wordt je geest stabiel. Wordt het steeds makkelijker om erbij te zijn, om te zien wat er speelt. En als de geest stabiel is, kun je herkennen in de realiteit. Wat is dit? Dan zie je de realiteit zoals het werkelijk is. Dus dan heb je vertrouwen, inzet, opmerkzaamheid, concentratie en wijsheid. De 5 indriya. En die wijsheid geeft dan de bodem voor nieuw vertrouwen. Dus rammel ik er ook nog even het rijtje van het begin achteraan. is werkelijk een hulpmiddel om inspiratie en concentratie te versterken. Om jezelf de ruimte te geven om eens uit te proberen hoe een ritueel eigenlijk voor jou werkt. En komende zondag gaat de Wesak niet door, maar wie weet hoeveel andere kansen er voor Wesakvieringen er nog komen. Ik weet het niet. Komt vast nog een andere kans. En het gewone ritueel van buigen is iets wat je, ja, wat je kunt uitproberen. Of het toevlucht nemen tot Buddha Dhamma Sangha. Je realiseren wat van waarde is. En hoe je dat tegenkomt in de realiteit. En in contact met anderen. Dat is iets wat, ja, wat ons leven is. Wat gewoon altijd doorgaat. Dat is voor mij het meest waardevolle van deze oefening. Dat je het gewoon kan leven. En daar ben ik erg blij mee.